Wauw, mooi om weer in het hoge noorden te zijn. Weer vroeg opgestaan vanochtend om deze mooie reis te maken. En die reis die maak ik heel graag om in jullie midden te zijn en het woord van God te openen. Want het woord van God geeft altijd leven. Het woord van God bemoedigt. Het woord van God daagt uit. Het woord van God geeft nieuwe inzichten. Het woord van God brengt ons dichter bij wie Hij is, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het woord van God leert ons zijn aard, zijn natuur, zijn karakter. Dus bent u er klaar voor om in de Bijbel te duiken? Ja? Mooi zo. We zullen gaan lezen uit Johannes, hoofdstuk 12. Nee, sorry, hoofdstuk 14, vers 12, zo was het. Johannes hoofdstuk 14, vers 12 tot 14. En daar staat dit. Waarachtig, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik en zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Wat een krachtige, geweldige, mooie woorden van Jezus. Het is vandaag 7 juli. En zoals Marcel al zei, ja, over 5 dagen gaan we inderdaad met ons gezin naar Azië. Ook om Bijbels onderwijs te geven, les te geven op een heel aantal verschillende plekken in verschillende landen in Azië. En het woord van God te mogen verkondigen op plaatsen waar er niet zoveel toegang is tot het woord van God. En de afgelopen weken, afgelopen maanden zijn we bezig geweest met het voorbereiden van die reis. En als ik dan aan het voorbereiden ben, dan gaan gelijk mijn gedachten, mijn hart gaat uit naar zoveel mensen die nog gehuld zijn in een diepe duisternis. Niet alleen in Azië, ver weg, niet alleen in Zuid-Amerika, niet alleen in Afrika, maar ook hier dichtbij. Zoveel mensen die nee zeggen tegen het kennen van de opgestane Heer. Zoveel mensen die dat bewust doen, maar ook zoveel mensen die dat onbewust doen. En dan kan die vraag natuurlijk bovenkomen, waarom? Waarom is er zoveel onderdrukking in deze wereld? Waarom leven we in een verwrongen maatschappij? Waarom is er, ja, zowel ver weg, maar ook dichtbij, zoveel armoede? Zoveel hopeloosheid? Zoveel pesterij? Waarom? Zou dat niet de meest gestelde vraag zijn op deze aarde? Waarom? Waarom gebeuren de dingen die gebeuren? Waarom al dat lijden? Waarom al die pijn en dat verdriet? En dan zouden we kunnen zeggen, inshallah. Dan zouden we kunnen zeggen, Deo Valente. Dan zouden we kunnen zeggen, zoals wij in België zeggen, waar ik vandaan kom, voor het geval u dat nog niet hoorde, als het God belieft. Met andere woorden, als het aan de wil van God ligt, daarom gebeuren de dingen. Een paar maanden geleden was ik in het Midden-Oosten, ook om weer les te geven in een discipelschap trainingsschool van jeugd met een opdracht. Ik was in Egypte, een land, ja, volledig islamitisch land, een land waar het merendeel dus Arabisch spreekt. En dit woord inshallah, wat ik net noemde, dat is een woord wat men daar eigenlijk constant gebruikt. Te pas en te onpas, zouden we kunnen zeggen. Moslims gebruiken dat woord constant, maar ook moslims die tot geloof komen, gebruiken dat woord nog steeds. En eigenlijk zeggen ze dan, ik zou denken dat iets zou kunnen gaan gebeuren, maar ik weet het niet zeker, want het hangt niet van mijzelf af. Inshallah. Zullen we morgen samen koffie drinken? Inshallah, dat weet ik niet. Als het de wil van God is, dan zullen wij morgen samen koffie drinken. Maar inshallah, als het niet de wil van God is, dan zullen wij morgen geen koffie drinken. Dus dat betekent zoiets als, ja, misschien, of het betekent iets als, ik hoop het. Maar uiteindelijk, als we die Arabische woorden dan letterlijk gaan vertalen, dan komen we uit bij de betekenis die echt zegt, als God het wil. Dus ja, als God wil dat wij morgen bij elkaar komen, dan zal dat gaan gebeuren. Maar als dat niet in zijn wil ligt, dan gebeurt dat niet. Dat hangt niet van mijzelf af. En eigenlijk is dat best wel een interessante theologie die de moslims erop nahouden. Eigenlijk zegt ze dus dat alles herleid kan worden naar God. De mooie dingen in het leven, de zegeningen, maar ook de moeilijke dingen in het leven. Als ik dus mijn been breek, als ik daardoor mijn baan kwijtraak, als ik daardoor mijn gezin niet meer kan onderhouden en als ik daardoor uiteindelijk in armoede beland, inshallah. Het is de wil van God. En volgens de meeste islamitische theologen, ja, ze hebben ook theologen, ze bestuderen dan de Koran. Zij zijn het er eigenlijk wel over eens dat de mens wel een vrije wil heeft, maar dat uiteindelijk de ultieme beslissing altijd bij God ligt. En ik hoor het u niet denken, want ik kan u niet horen denken, maar u zou misschien kunnen denken, Jonathan, ik dacht dat we in een kerk, in een gemeente waren, niet in een moskee. Ik dacht dat we de Bijbel zouden bestuderen en niet de Koran. Dus wat denken wij dan in ons christelijk geloof? Hoe zit dat dan bij ons? Wel, ook bij ons is dit een gedachte die eigenlijk heel vaak leeft. En dan gebruiken we inderdaad die woorden Deo Valente, toch? Dan zeggen we, oké, alles wat in de toekomst zal gaan gebeuren, Deo Valente, we weten het niet. Zolang wij leven, het de wil van God is, zal het gaan gebeuren. Opnieuw, zoals ik zei, in België zeggen dan, als het God belieft. Dus ja, als het in de wil van God ligt, dan zal dit gaan gebeuren, maar anders niet. Dus uiteindelijk in al die verschillende talen, ook verschillende geloven of geloofstromingen, geloven dus dat de mens wel een vrije wil heeft, maar dat het uiteindelijk allemaal in de hand van God ligt. Uiteindelijk is alles wat er gebeurt een gevolg van zijn wil en de uitvoering van zijn wil. Dus daarom gaan we kijken vanochtend naar deze vraag. Is alles de wil van God? En hoe zit dat dan met onze eigen wil? Maar ook gaan we kijken naar een nog diepere vraag. En dat is de vraag, kunnen wij als mens de wil van God veranderen? En eigenlijk zijn deze twee vragen aan elkaar gelinkt. Want als de wil van God vaststaat en niet veranderd zou kunnen worden, dan zou dus alles wat er in ons leven gebeurt al vaststaan. En dan zouden wij dus geen vrije wil meer nodig hebben. Dan zouden wij misschien een soort marionetten van God zijn. Dus we gaan even terug naar dat woordje of die gedachte vrije wil. Wij als mens, we hebben wel degelijk een vrije wil van God gekregen. En die vrije wil heeft hij ons gegeven met een bepaalde reden. De voornaamste reden waarom wij van God een vrije wil hebben gekregen, is zodat wij ervoor kunnen kiezen om ons leven met hem te leven of om ons leven zonder hem te leven. De voornaamste reden waarom wij een vrije wil hebben gekregen, is omdat wij ervoor kunnen kiezen om van hem te houden of om niet van hem te houden. Liefde is namelijk geen liefde als het niet vrij of vrijelijk gekozen is. Dat zit in de kern van het concept liefde. Liefde moet altijd gegeven worden. Liefde kan niet genomen worden. Ik kan mijn vrouw niet dwingen om van mij te houden. Ik kan er wel voor zorgen dat ze iets meer van mij gaat houden. Maar ik kan haar niet dwingen om van mij te houden. Liefde moet altijd gegeven worden. Als ik namelijk iemand zou dwingen om van mij te houden, dan is er dus geen vrije wil meer in het spel. En dan zou die liefde niet eerlijk zijn, niet echt zijn, niet oprecht zijn. En dat brengt ons ook terug bij het scheppingsverhaal. In Genesis lezen we over de levensboom aan de ene kant en de boom van de kennis van goed en kwaad aan de andere kant. Het enige verschil tussen die boom van de kennis van goed en kwaad en alle andere bomen in het paradijs is simpelweg het feit dat God nee zei tegen het eten van de vrucht van die boom. Maar opnieuw, waarom dan? Waarom zei God nee tegen het eten van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad? Opnieuw deze zin. Liefde is geen liefde als het niet vrij gekozen is. Ik geloof dus heel stellig dat God de mens de mogelijkheid gaf om van hem te houden en voor hem te kiezen. Of van iets of iemand anders te houden en voor iets of iemand anders te kiezen. Een vrije wil hebben betekent namelijk niets als je die vrije wil helemaal niet kan gebruiken. Een vrije wil hebben betekent niets als je die vrije wil niet kan gebruiken. Gelegenheid activeert vrije wil. Vrije wil zonder gelegenheid is helemaal geen vrije wil. En dan is er geen vrije wil nodig. Als Adam en Eva alles hadden mogen doen wat ze wilden doen in de tuin, in de hof, in het paradijs, dan hadden ze helemaal geen vrije wil nodig. Dan zouden ze toch een soort marionetten zijn die aan een touwtje hangen en alleen maar doen wat God van hen zou vragen. En zeg nu zelf, als Adam en Eva geen vrije wil zouden hebben, dan zouden ze toch ook niet van die vrucht hebben gegeten? Als wij alleen maar in de mogelijkheid zouden zijn om alleen maar datgene te doen wat goed is, wat God van ons vraagt, wat in de wil van God ligt, dan zou de wereld nog steeds een perfecte plek zijn. Oké, als mens hebben we dus een vrije wil gekregen. En die vrije wil kunnen we gebruiken om van God te houden of om iets of iemand anders lief te hebben. Ik geloof dus dat wij geen marionetten van God zijn. Maar dat brengt mij bij die andere en ja, een beetje controversiële vraag. Hoe zit dat dan met de wil van God? En kunnen wij als mens de wil van God veranderen? Of laat ik het anders zeggen, zijn wij een soort publiek dat naar een voorstelling op wereldniveau zit te kijken? Of mogen wij meedoen met datgene wat er gebeurt? Het korte antwoord is dat ik stellig geloof dat wij niet moedeloos aan de zijkant mee moeten kijken naar datgene wat er in onze wereld gebeurt, zonder dat we in kunnen grijpen of zonder dat we in mogen grijpen. Oké, laat me ook dit zeggen. God heeft wel degelijk een wil. God is wel degelijk een soeverein God. Wat betekent dat hij oppermachtig is, dat hij de Heer is, dat hij de koning is, dat hij de meester is, dat hij heilig is. Maar dat betekent niet dat wij alleen maar vanaf de zijlijn moeten meekijken naar de volgende zet van de grootmeester. Wij zijn geen publiek dat zit te kijken naar een schaakwedstrijd tussen God aan de ene kant en Satan aan de andere kant. De Bijbel, we hebben het net gelezen in het woord van God, de Bijbel staat vol met prachtige verhalen, voorbeelden die laten zien dat wij geen publiek moeten zijn op een tribune. Maar heel vaak zien wij als mens onszelf als een toeschouwer. En als we misschien al zouden denken dat we mogen meespelen in het verhaal, dan denken we misschien dat er voor ons een kleine, laten we zeggen, een figurantenrol voor ons is weggelegd. Laten we beginnen in Genesis 1, want daar begint het al. God schiep de mens en hij schiep de mens naar zijn evenbeeld. Dus nogmaals, heel goed om te beseffen dat wij geschapen zijn naar het evenbeeld van God. Wij zijn dus menselijke beelddragers, zo wordt dit genoemd. Genesis 1, laat dat ons, 1 en 2 laat dat ons heel duidelijk zien. God gaf de mens dus het vermogen om zelfstandige keuzes te maken. En hiermee, ook al klinkt dat gek, in zekere zin beperkt God hiermee zijn eigen wil. Hij heeft ons als mens namelijk het voorrecht gegeven om mede te beslissen hoe het met ons leven zal gaan en hoe het zal gaan met de wereld waarin hij ons geplaatst heeft. Misschien is het heel vreemd om er op deze manier naar te kijken. Maar wij als mens, wij kunnen mede de geschiedenis schrijven van de mensheid. Maar nog veel meer dan dat. Wij als mens, wij zijn in staat en we hebben de autoriteit gekregen om boze machten uit te dagen. Die boze machten die vanaf het allereerste begin oorlog voeren met God. Hoe dan? Door ons eigen geloof en door te geloven in de kracht van gebed en van voorbeden. Als we dat maar willen en de autoriteit maar gaan gebruiken die God ons heeft gegeven. En hier komen we bij de kern van deze ochtend. De kracht van gebed en voorbeden. Onze plaats gaan innemen in onze wereld. Op de bres gaan staan voor anderen. Bidden we alleen de wil van God uit? Of gaan we verder dan dit en durven wij onze plaats als ware beelddragers in te nemen? Wij zijn geschapen naar het evenbeeld van God. Durven wij God op andere gedachten te brengen? Nogmaals, dat klinkt heel vreemd, maar ik ga het zo meteen allemaal meer uitleggen. Eerst nogmaals terug naar diezelfde woorden waarmee we begonnen. Waarachtig, ik verzeker jullie. Als Jezus zegt, waarachtig, ik verzeker jullie, of in een andere vertaling staat daar, voorwaar, ik zeg u, dan moeten onze oren gespitst zijn. Vandaag de dag zouden we dat onderlijnen of cursief of vet gedrukt, maar hier zei Jezus, waarachtig, ik verzeker jullie. Wie op mij vertrouwt, zegt hij, zal hetzelfde doen als ik en zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Als we dit lezen, dan zien we dus eigenlijk dat Jezus dit zegt. Jezus zegt, zet mijn werk voort. Kijk naar datgene wat ik heb gedaan. Kijk naar de woorden die ik heb gesproken. Kijk naar hoe ik mijn leven leef. Kijk naar mijn bediening, doe hetzelfde als wat ik doe en doe nog meer dan dit. Hij heeft ons de opdracht gegeven om aan de slag te gaan. En vaak, en dat bedoel ik heel algemeen gezien, doen we dat niet zo. Heel vaak denken wij dat het onze taak als klein mens toch niet is om die grote, heilige, soevereine God te vertellen wat hij met zijn wereld moet gaan doen. Maar waarom niet? God wil dat wij actief onze plaats innemen en dat wij niet passief gaan kijken naar datgene wat er gebeurt. Want als wij passief naar deze wereld kijken, dan doen we dat vaak vanuit een soort overtuiging dat inderdaad alles toch al beslist is en dat alles toch al helemaal vaststaat. En dan zouden we kunnen gaan geloven dat de toekomst niet meer veranderd kan worden. En dan gaat het zover dat we denken dat het al helemaal beslist is met wie je gaat trouwen, waar je gaat werken, hoe je gaat wonen. En uiteindelijk kunnen we die vraag helemaal doortrekken en gaan we terug naar het scheppingsverhaal. En kunnen we denken, was het dan al beslist dat Adam en Eva van die vrucht zouden eten? Opnieuw, God wil dat wij onze plaats innemen. Wat je mij hier niet hoort zeggen is dat God geen plan heeft voor deze wereld. Dat heeft hij sowieso. Wat je mij ook niet hoort zeggen is dat wij controle hebben over God. En dat God alles aan ons heeft gegeven. Ons doel moet altijd zijn om zijn wil uit te bidden. Dat is ook wat het onze Vader zegt. Laat uw wil geschieden op aarde zoals het is in de hemel. Het is heel belangrijk om te weten en te beseffen dat God zelf onveranderlijk is. Hij is degene die is, hij is degene die was, hij is degene die komen zal. Hij is dezelfde vandaag, gisteren en tot in eeuwigheid. Hij is de onveranderlijke. Zijn aard en zijn karakter zijn altijd hetzelfde. Hij is de ik ben. Maar ik geloof dat zijn besluiten niet vaststaan. Hoe gek dit ook kan klinken, Ik geloof dat als wij God dingen zien doen, uiteraard nog steeds in lijn met wie hij is, want God zal nooit iets doen wat tegen zijn eigen aard ingaat. Maar als wij God dingen zien doen en wij zijn het er niet mee eens, dan kunnen wij God vragen om hem te bedenken. En ja, dat klinkt controversieel, maar in de Bijbel, het levende, krachtige woord van God, zien we voorbeelden van mensen die God vragen om zijn wil te veranderen en waar God dan ook naar luistert. Zometeen gaan we kijken naar zo'n voorbeeld. Maar eerst is het heel goed om te weten dat zo'n gesprek, of laat ik zeggen zo'n gebed, natuurlijk alleen maar plaats kan vinden vanuit dat diepe kennen van wie God is. Vanuit die diepe, intieme relatie die we met God hebben. Zijn natuur kennen, zijn aard kennen, zijn karakter kennen. Want God zal nooit iets doen wat tegen zijn eigen aard, tegen zijn eigen karakter ingaat. Het is dus heel belangrijk om te weten wie hij is. Mozes was zo'n persoon die zo'n diepe, intieme relatie met God had. En in Exodus 32 zien we dat God zo boos is op het volk, dat hij het volk wil gaan vernietigen. Dit is het verhaal van de context van het aanbidden van het gouden kalf. En als God ziet wat het volk heeft gedaan, dan zegt hij dit tegen Mozes in Exodus 32 vanaf vers 9. Daar staat, de Heer zei verder tegen Mozes, ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. Houd mij niet tegen. Mijn brandende toorn zal hen verteren. Maar uit jou, Mozes, uit jou zal ik een groot volk laten voortkomen. Oké, als we deze woorden lezen, dan klinkt het echt alsof er een besluit is genomen die onomkeerbaar is. Dan zouden we kunnen lezen, oké, hier kan niets of niemand nog iets aan veranderen. God zegt zelfs tegen Mozes, hou mij niet tegen. Ik zal het doen. Ik zal het volk verteren. Dus als we dan werkelijk een publiek zouden zijn die naar een voorstelling op wereldniveau zit te kijken, dan zouden we kunnen zeggen, ja, het is voorbij, dit is het. Ja, nu kunnen we alleen maar afwachten en kijken wat God nu inderdaad met zijn volk zal gaan doen. Hier is niets meer aan te doen. Maar Mozes reageert anders. Waarom? Omdat Mozes God kent. Mozes heeft een hele intieme relatie met God. Hij weet wie God is. En vanuit dit weten wie God is, weet hij ook dat de besluiten van God niet vaststaan. En daarom zegt Mozes dit in de volgende verse. In Exodus 32 vanaf vers 11b, daar staat, wilt u dan uw toorn laten woeden tegen uw eigen volk, Heer? Dat u met sterke hand en grote macht uit Egypte hebt bevrijd? Reden nummer 1. Dan reden nummer 2. Wilt u dan dat de Egyptenaren zeggen, hij heeft hen bevrijd om hen in het ongeluk te storten? Om hen in het bergland te doden en van de aarde weg te vagen. Wees niet langer toornig en zie er vanaf onheil over uw volk te brengen. Wat een woorden van Mozes. Die durft wel, zou ik haast durven zeggen. Maar dit heeft helemaal niet met durven te maken. Dit gaat erom dat Mozes weet wat het is om een ware beelddrager van God te zijn. Mozes kent God. Mozes kent zijn aard en zijn karakter. En precies daarom gaat hij in gesprek met God. Precies daarom geeft hij argument na argument. En zegt hij tegen God dat het echt geen goed idee is om zijn volk nu te gaan vernietigen. God, dat is echt geen goed idee. Oké, als we dus zouden geloven dat alle plannen van God vaststaan, dan zouden de woorden van Mozes tot niets hebben uitgedraaid. Maar wat we hier zien is iemand die zijn plaats werkelijk inneemt. Wat we hier zien is iemand die niet vanaf de zijlijn toekijkt. We zien iemand die geen toeschouwer is. We zien iemand die geen figurant is. Nee, we zien iemand die echt een hoofdrol inneemt. Mozes zelf. Hij is in gesprek met God. Vandaag de dag zouden we dat bidden noemen. Hè? Voorbeden doen. Mozes staat op de bres voor. En het resultaat van dit gebed, van dit gesprek tussen God en Mozes, zien we in de volgende verse. In Exodus 32 vanaf vers 14, daar staat dit. Toen zag de Heer ervan af zijn volk te treffen met het onheil waarmee hij had gedreigd. Mozes wist dus dat het mogelijk is om God op andere gedachten te brengen. Mozes en samen met hem nog andere mensen in de Bijbel, zij kenden God. Het is vanuit dat diepe kennen van God dat ze wisten dat de plannen van God nog steeds in lijn met wie hij is, maar dat die plannen veranderd kunnen worden. En weet u, Mozes en een aantal andere voorbeelden in de Bijbel, dat waren hele gewone mensen. Ja, geroepen door God, maar nog steeds gewone mensen. Mensen zoals u, mensen zoals jij, mensen zoals mij. Als zij toen geen toeschouwers of geen figuranten waren, dan zijn wij dat vandaag de dag ook niet. Wij hoeven het leven niet te nemen zoals het komt. Wij zijn niet geroepen, lieve mensen, om slachtoffers te zijn en aan een zijlijn toe te kijken. Wij zijn niet geroepen om ergens onder te gaan zitten. Ik heb het hier echt over onze plaats in te gaan nemen. Onze plaats in te nemen in gebed en voorbeden. Als we ons zorgen maken over iets, over bijvoorbeeld dat de islam de snelst groeiende religie ter wereld is. Als we ons daar zorgen over maken, dan kunnen we aan de zijlijn toekijken naar wat er gaat gebeuren. Maar dan kunnen we ook onze plaats innemen. En dan kunnen we op de bres gaan staan. En dan kunnen we uitbidden dat Jezus zichzelf zal openbaren aan iedereen die hem nog niet kent. Dan zeggen we, Jezus, u bent de Heer, u bent de Meester, u bent de Koning, u bent die soevereine God. En wat een voorrecht is het om u te kennen. Maar op dit moment, Heer, bid ik voor iedereen die u nog niet kent. Ik bid, Heer, dat u uzelf zult openbaren aan hen. Diegenen in onze eigen leefwereld, onze vrienden, onze familie, diegenen die ons zo dierbaar zijn. Ik bid, Heer, op dit moment, openbaar uzelf aan ons. Heer, we willen niet dat ze verloren gaan. We willen niet dat ze meegesleurd worden. Nee, Heer, we willen dat het licht van u op hen zal gaan schijnen. Ook, Heer, al diegenen die 5 keer per dag moeten bidden, die naar Mekka moeten gaan. Heer, diegenen die vastzitten in zoveel religie. Heer, diegenen die Allah aanbidden, we bidden op dit moment, Heer, openbaar uzelf. Openbaar uzelf, Jezus. Heer, we blijven niet bij de pakken neerzitten, maar we bidden, laat uzelf zien. Schijn met uw licht, breng uw hoop in deze wereld. Ik wil niet langer een toeschouwer zijn die kijkt hoe mijn buurman verloren gaat. Ik wil niet langer zitten kijken naar hoe dierbare familieleden van mij naar de afgrond gaan. Ik wil niet langer toekijken naar hoe miljoenen en miljoenen en miljoenen mensen dagelijks weglopen van God, omdat ze hen niet kennen of omdat ze hen niet willen kennen. Heer, openbaar uzelf. En dan geloven we in de kracht van gebed. Oh, er is zoveel kracht in gebed. En ik weet, er zijn mensen die zeggen, ik weiger om de wil van God in twijfel te trekken. En alhoewel ik uiteraard weet waar zo'n gedachte vandaan komt, hè, daarmee zeggen we, God is een soeverein God, wie ben ik om hem te gaan vertellen wat hij moet doen met zijn wereld? Dan zie ik toch dat zo'n houding heel vaak onverschilligheid teweeg kan brengen. En dan is de vraag, doet het ons nog iets? Dat we mensen verloren zien gaan. Doet het ons nog iets als we dichtbij, maar ook ver weg, zoveel armoede zien? Zoveel hopeloosheid zien? Zoveel vluchtelingen zien? Zoveel oorlog? Laten we ons hart nog aangeraakt worden met die dingen die het hart van God aanraken. Of zeggen we, als God het toestaat, dan zal er wel een reden voor zijn. En de wegen van God zijn ondoorgrondelijk. En ik met mijn kleine menselijke verstand, ik zal de wegen van God nooit helemaal begrijpen, dus het is wat het is. Weet u, onverschilligheid is de grootste vijand van gebed. Want als onverschilligheid ons leven binnenkomt, dan voelen wij ons namelijk niet meer verantwoordelijk. Want dan maakt ons gebed namelijk niet meer uit. Dan kunnen wij heel ontspannen achterover gaan zitten en dan hoeven wij geen actieve weerstand meer te bieden tegen de duivel. Dan kunnen we alles maar gewoon laten gebeuren. En dan wordt het leven wel wat comfortabeler. Weet u, we praten elkaar dit soms zelfs aan. Ik heb mensen wel eens horen zeggen, je moet alle ellende van de wereld niet zo binnen laten komen. Want uiteindelijk zal het je verteren van binnenuit. En dan gaan we ons bewust, maar vooral onbewust, berusten in het feit dat op de bres staan, voorbeden doen, bidden, niet meer nodig is. Ook in de Bijbel zien we voorbeelden van mensen die het hoofdje er wel eens bij neer laten hangen. En die alles wat er gebeurt aan de wil van God toeschrijven. Job bijvoorbeeld. Job, een heel bekend verhaal. Een heel bekend verhaal waarbij Job dan wel de hoofdpersoon is, maar eigenlijk niet het onderwerp. Het verhaal van Job, het boek van Job, gaat helemaal niet over Job zelf. Nee, het gaat hier over een verhaal tussen God en Satan. En uiteindelijk zegt Job, de Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. Dat is een vers dat we vaak in relatie, in verband brengen met het overlijden bijvoorbeeld van een dierbare. Maar is dit wel een Bijbelse waarheid? Ja, het is Bijbels, want het staat in de Bijbel. Het zijn woorden die God heeft, die Job heeft uitgesproken. Maar we moeten wel weten dat Job in volledige onwetendheid leefde. Job heeft er geen idee van dat er een oorlog is die tussen hem en Satan tussen God en Satan aan het woeden is en dat ze hem daarvoor gebruiken. Job zelf had helemaal geen Bijbel om de aard, de natuur, het karakter van God beter te begrijpen. Job had geen brief aan de Efeziërs die ons in hoofdstuk 6 zeggen dat we actief weerstand moeten bieden tegen de duivel. Hij had geen brief aan de Efeziërs waarin staat dat we onze geestelijke wapenuitrusting aan moeten trekken. Hij had geen brief aan de Efeziërs waarin staat dat we niet vechten tegen vlees en tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen die geestelijke enzovoort enzovoort. Dat had Job allemaal niet. Hij kon helemaal niet weten dat het de vijand was die alles van hem had weggenomen en niet God zelf. Lieve mensen, het is tijd om op te gaan staan. Het is tijd om wakker te worden. Het is tijd om onze plek in te gaan nemen. En niet omdat het dan om ons gaat, absoluut niet. Maar wel omdat wij God hebben leren kennen. Er is niets dat Satan zo bang maakt als een christen die God werkelijk kent. Want als een christen God werkelijk kent, dan kent hij ook de kracht van gebed. En er is niets dat een christen zo krachtig maakt dan leven naar de kennis die we hebben gekregen. Want de Bijbel zegt dat God niets achterhoudt voor zijn vrienden. En dat weet Satan ook. God houdt niets achter voor ons. Dus als wij God werkelijk kennen, zijn aard, zijn natuur, zijn karakter, dan zouden we ook werkelijk begrijpen hoeveel hij van deze wereld houdt. En wat het dan werkelijk betekent dat hij iedereen gered wil zien worden. Dan hoeven we niet meer afwachtend aan de zijlijn toe te kijken. Maar dan mogen we eindelijk meedoen met de grote jongens. Dan worden we niet meer heen en weer geslingerd met de golven van de zee of met de wind in de lucht. Nee, dan mogen we standvastig onze plaats innemen. Onze plaats van gebed en voorbeden. Niet alleen als we een bidstond hebben op een bepaalde avond of ochtend met de kerk. Niet alleen op zondagochtend, nee, iedere dag van de week. Als we onrecht zien, als we armoede zien, als we mensen zien die hun leven naar God toekeren. Onze plaats van gebed innemen. Mensen vragen mij wel eens, ja, maar is de strijd dan niet al gestreden? Is het nog wel nodig om te bidden? Als we om ons heen kijken, de situatie is zo hopeloos, daar kan toch niets meer aan veranderd worden? Absoluut wel. De strijd is nog niet gestreden. Het is tijd om in actie te komen. Het is tijd om een hoofdrol in te gaan nemen. En nogmaals, niet omdat wij ons als mens zo belangrijk voelen, maar omdat iedereen hem zou leren kennen. Toen hij de mens schiep naar zijn evenbeeld, nogmaals terug in het begin van Genesis, toen de mens geschapen werd naar zijn evenbeeld, gaf hij de mens de autoriteit om te regeren. En niet om zomaar relaxed achterover te zitten. Oké, maar hoe dan? Hoe bidden we dan voor de noden dichtbij, de noden ver weg? Vanochtend, een heel mooi voorbeeld, hebben we gebeden voor diegenen in ons midden die lijden. Ook in de e-mail die we iedere week krijgen, staan er gebedsnoden. Het is belangrijk om elkaar goed te kennen. En in een gemeenschap met elkaar te zijn waarin we elkaars noden, elkaars lasten kunnen dragen. En die samen in gebed voor onze Allerhoogste Heer kunnen brengen. Maar daarnaast zijn er ook heel veel organisaties, Open Doors bijvoorbeeld of Trans World Radio, ze zijn er nog veel meer, die de noden in deze wereld echt wel bekend maken. Open Doors heeft een geweldige gebeds-app. Waar je iedere dag weer een nieuw gebedsverzoek kan krijgen voor christenen, broeders en zusters wereldwijd die lijden. Simpelweg omdat ze geloven in de naam van Jezus. Maar daarnaast is het vooral belangrijk om wakker en waakzaam te zijn. Weet u, Satan zal niet vriendelijker of beleefder worden naarmate de tijd verstrijkt. Integendeel. We zien monsterlijke dingen gebeuren in deze wereld. Is het alleen van deze tijd? Nee. Als we de geschiedenis erop nahouden, dat is van alle tijden. We zien monsterlijke dingen gebeuren. De Bijbel zegt ook, de dief is gekomen om te slachten, te stelen en te vernietigen. Johannes 10, vers 10. Maar dan zegt Jezus dit. Ik ben gekomen om leven te geven. Leven in overvloed. Wij zijn niet geroepen om, als we naar deze wereld kijken, angstig in een hoekje weg te kruipen. Integendeel, de kracht van de opgestane Heer leeft in ons. En terug naar die woorden die Jezus uitsprak in het begin, die we hebben gelezen uit Johannes. Wij zijn geroepen om hetzelfde te doen als wat Hij deed en nog meer dan dat. Hij nodigt ons uit om op te gaan staan. En die eigen wil, waarover we het in het begin hadden, die hij ons heeft gegeven, in zijn voordeel te gebruiken. Hij nodigt ons uit om ja te zeggen tegen de uitnodiging die hij ons heeft gegeven, om terrein terug te winnen. De strijd is nog niet gestreden. Zullen we gaan staan als gemeente en dan wil ik graag bidden. Heer, we danken u dat de strijd nog niet gestreden is. Ja, die is gestreden toen u aan het kruis van Golgotha bent gestorven. En Heer, daarmee heeft u een mooie grote uitdaging en uitnodiging aan ons gegeven. Om de wereld in te gaan. De wereld dichtbij en de wereld ver weg. Om alle volken tot uw discipelen te maken. Heer, we danken u dat we mogen zeggen dat u gekomen bent naar deze wereld om ons te laten zien wat het is om ons leven te leven. Maar we danken u vooral dat u bent gekomen naar deze wereld om uiteindelijk te sterven aan dat kruis, zodat iedereen weer de toegang heeft tot de Vader. En Heer, we danken u voor een gemeente als deze. Heer, waarin we verbonden zijn met elkaar en elkaars noden, elkaars lasten mogen dragen. En Heer, ik bid voor ons als gemeente. Heer, dat we niet meer vanaf de zijlijn zullen toekijken, maar dat we inderdaad onze plek zullen gaan innemen. De plek van voorbeden en gebed. En dat we zullen weten dat het tijd is om terrein terug te winnen. Heer, dat we zullen weten dat het tijd is om mensen over u te vertellen, maar vooral, Heer, om u te vragen om uzelf te openbaren aan onszelf en aan zoveel anderen die u nog niet kennen. Heer, we danken u dat we naar u mogen kijken, dat we onze ogen mogen opheffen naar de bergen, dat we mogen zeggen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de Allerhoogste Heer, diegene die hemel en aarde heeft gemaakt. Heer, we danken u dat u altijd goed bent, dat u altijd trouw bent. En we danken u dat we uw naam altijd mogen prijzen en loven. Heer, zo zegenen we elkaar in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest. Heer, we zegenen elkaar met liefde, met vrede. Heer, we zegenen elkaar ook met een passie. Een passie om op te staan en nogmaals dat terrein terug te winnen. In Jezus' naam. Amen.